De CD Prokofjev Violin Concerto's van de in Zaandam woonachtige violiste Maria Milstein kreeg eind vorig jaar een prominente plek in de lijst van beste CD's volgens de Volkskrant.
Dit is een podcast van de Orkaan.
Dit is misschien wel het bekendste stukje muziek van de componist Sergei Prokofjev, Peter en de Wolf. Maar hij heeft nog veel meer moois gemaakt, bijvoorbeeld de twee vioolconcerten die Maria heeft opgenomen. Voor we het over haar cd gaan hebben, vertelt ze eerst wat meer over de componist Prokofjev.
Prokofjev is een heel bijzondere figuur, want hij heeft inderdaad werken geschreven van enorme populariteit, zoals inderdaad voor kinderen het stuk Peter en de Wolf, dat kent bijna iedereen, ook mensen die niet in aanraking komen met klassieke muziek. Ook heeft hij een hele beroemde ballet Romeo en Julia geschreven. Daar zijn een aantal thema's die ook zelfs buiten de klassieke muziekwereld worden geneuried of gebruikt voor, weet ik veel. Dus hij heeft een aantal hele beroemde stukken gecomponeerd. Maar hij was ook een zeer novatorisch componist en hij experimenteerde heel veel met de kleuren, de harmonieën. En hij had ook een hele grillige gevoel voor humor en dat hoor je heel erg in zijn muziek. Dat en tegelijkertijd een hele mooie lyriek, een beetje sprookjesachtig. En dat zijn de twee karakteristieken van zijn schrijfwijze, dat grillige en dat lyrische. En die combinatie werkt echt fantastisch. En die is op verschillende wijzen, maar in beide vioolconcerten aanwezig. Het was voor mij een lang gekoesterde droom eigenlijk om beide vioolconcerten van Sergei Prokofjev op te nemen. Sergei Prokofjev is een componist die veel voor mij betekent. Eigenlijk vanaf mijn kindertijd al. Ik hoorde en ik luisterde heel graag naar zijn muziek. En zeker de vioolconcerten hoorden tot favoriete werken van mij. En natuurlijk zo'n opname met orkest is een bijzondere kans. Want dat is natuurlijk, er zijn heel veel dingen die je voor elkaar moet krijgen. Je moet de mogelijkheid krijgen om met een orkest meerdere keren te spelen. En ook de tijd hebben om op te nemen. En je moet ook een label vinden die dat wil faciliteren. Dus op een gegeven moment kwamen alle elementen samen. En ik kende de dirigent Otto Tausk al van vorige projecten. En we hadden een hele fijne klik. En hij was op dat moment chef-dirigent in Fion. Fion is natuurlijk een recent gefuseerd orkest. Het was het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten. En sinds, ik denk 2020 of zo, als ik me niet vergis, is dit dus gefuseerd en is het nu Fion. En dat was heel bijzonder, want het was een van de eerste projecten na corona. Dus mensen mochten net bij elkaar zitten. Dus dat heeft natuurlijk ook bijgedragen aan een heel bijzondere sfeer. Want natuurlijk, we moesten echt anderhalve jaar met het anderhalve meter. En dat is voor muzici heel lastig, want die connectie, die verbondenheid, die heb je zo nodig. En, maar de opname is heel goed gegaan en het was voor mij, zoals gezegd, echt een droom die is uitgekomen.
De CD werd prima ontvangen door pers en publiek en daar is Maria heel erg blij mee.
En zo'n proces om een CD te maken is altijd arbeidsintensief. Nou ja, het moment zelf van de opname, nou ja, dan ben je in feite aan het spelen en je moet werken dus met het orkest, met de dirigent en met de opnameregisseur die ook een belangrijke rol speelt, want hij neemt op uiteindelijk. En, maar na de opnameproces is de montageproces en dat is altijd heel arbeidsintensief, want je moet inderdaad naar de verschillende takes luisteren en beslissen welke is beter gelukt. En vervolgens het hele traject van het uitbrengen van de CD en het aandacht aandacht aan geven. Je weet nooit of zo'n CD een succes wordt of niet. Dat kan je nooit. Je kan net denken van, oh, dit is goed, dit wordt hem. Maar dat is dus je hoopt altijd natuurlijk voor het beste en je geeft je geeft alles om dit zo mooi mogelijk te maken. Maar vervolgens hoe het ontvangen zal worden is altijd een verrassing. Ja. In dat geval een blije verrassing. Extra aandacht van zalen zeker en programmeurs. Bij popartiesten werkt het inderdaad wat directer, denk ik, dan bij klassieke muzici. Sowieso dat hele klassieke muziekwereld is ietsje trager, zullen we zeggen, dan het popmuziekwereld. In de popmuziek, het is waar als je een succesnummer uitbrengt, dan ben je gelijk overal te zien. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat popmuziek een veel bredere publiek heeft. En klassieke muziek is niet zoveel aanwezig op tv. Je hebt één programma eigenlijk, Podium Klassiek op zondag. Die tijd wijdt aan klassieke muziek. Verder, volgens mij, op de publieke omroepen niet echt. En verder hebben we de radio en NPO Klassiek. Dus inderdaad, dat soort van briljante successen die je krijgt bij popartiesten die doorbreken, zoiets zal je bij klassieke muziek nooit meemaken. Dus het is altijd een wat rustigere proces, maar je merkt zeker dat er toch meer aandacht wordt gegeven en dat er meer engagementen komen. Dat gaat altijd samen.
Maria is opgegroeid in een gezin waar muziek net zo vanzelfsprekend was als eten en drinken. Hoe is het om in zo'n omgeving op te groeien?
Beide ouders zijn muzici. Mijn vader is pianist, mijn moeder altvioliste. Ik ben op viool begonnen, relatief vroeg, 5 jaar oud, denk ik. Muziek was heel erg vanzelfsprekend. Dus dat was iets dat gewoon, je hoorde het continu als kind. En het was dus ook heel logisch om een instrument te pakken. En later toen mijn zus geboren werd, nou, dat was precies hetzelfde. We zijn 3 in onze familie en we hebben allemaal ons instrument gekozen. Zeg maar van ik wil dit doen, ik wil dat doen. Dat was normaal om in muziek te horen en muziek te spelen. Dus je kan natuurlijk spreken van een enorme bubbel. Voor mij en voor mijn jongere zus en broer, dat was zo groeiden we op. En het mooie was dat dus we kregen les, maar we speelden ook kamermuziek samen met onze ouders. Dus dat er is een hele bijzondere muzikale band in de familie. Mijn broer speelt viool. We hebben een heel groot leeftijdsverschil, dus hij is nog een student. maar heeft ook viool gekozen. En mijn zus is inderdaad pianiste en wij vormen al een aantal jaren een duo. We hebben ook een aantal cd's opgenomen. En er komt trouwens ook in het najaar weer een cd uit met muziek van Franz Schubert. Ja, spelen met mijn zus is hartstikke fijn en voelt enorm natuurlijk. Het is ik denk omdat we dus uit dezelfde muzikale achtergrond komen en met dezelfde muzikale waardes zijn opgegroeid, dan is het natuurlijk het vinden van een gezamenlijke taal heel gemakkelijk. We hoeven dat niet te vinden in feite. We kunnen er zijn heel veel dingen die bijvoorbeeld als je speelt met iemand die je niet kent en die je moet leren kennen, dan moet je eigenlijk een beetje over alles afspreken. En hier hoeft het niet. Dus het geeft enorm veel vrijheid ook. Je kan echt experimenteren extreme dingen opzoeken en ook in de keuze van repertoire bijvoorbeeld.
Maria speelt momenteel op een heel speciale viool en daar vertelt ze meer over.
Ik heb heel veel geluk inderdaad met het instrument die ik bespeel. Het is een Italiaans instrument, een Michelangelo Bergonzi. Dat was een vioolbouwer die leefde in de 18e eeuw in Cremona. Cremona is een klein stadje in Italië en dat is echt de hoofdstad van de vioolbouwers. Stradivarius en Guarnerius, dat zijn de meest beroemde vioolbouwers, die hebben daar ook gewerkt. Dus dat is een stad met een grote vioolbouwtraditie. Maar wat deze viool nog extra bijzonder maakt, ten eerste het is een prachtig instrument, maar dat is ook een viool die ooit was gekocht in de jaren 50 door Herman Krebers. En Herman Krebers is natuurlijk jarenlang concertmeester geweest van het Concertgebouworkest. En hij heeft ook met deze viool opgetreden daar. Hij had ook van het orkest een andere viool, maar ook op deze Bergonzi speelde hij ook heel graag. En hij gaf ook heel veel les op deze viool, toen hij gestopt was met orkest. En toen hij niet meer kon spelen, toen hij te oud werd, toen heeft hij deze viool gegeven aan het Nationaal Muziek Instrumentenfonds. Dat is een geweldige organisatie trouwens, als ik mag even reclame voor hun maken. Want die geven de mogelijkheid aan jonge muzici om een instrument te bespelen met heel kleine kosten. Want Vooral oude instrumenten of instrumenten van mooie kwaliteit kunnen heel erg duur zijn. En eigenlijk, ja, je verdient als muzikus niet genoeg om zo'n mooi instrument makkelijk te kunnen aanschaffen. Of je moet echt een Janine Jansen zijn, zeg maar. Het NMF heeft een enorme collectie, 400 instrumenten. En op elk niveau, dus ook aan beginners, aan jonge studenten, hebben ze instrumenten voor dit niveau. Maar ze hebben ook een topcategorie waar dus onder andere die Michelangelo Bergonzi hoort. En ik heb het geluk om het te bespelen. In feite is het een stukje antiek. Want ja, inderdaad, die viool is rond 1750 gebouwd. Dus die is 270 jaar, zo'n beetje. Ja, je moet er heel goed voor zorgen. Zorgen dat, dat ook de plekken waar je bent, de vochtigheid, de luchtvochtigheid redelijk is. Je moet goed zorgen dat het, nou ja, het mag nooit in de zon laten, je mag het nooit in de zon laten liggen of dat, het, dat er vocht op komt. Nou ja, dit soort dingen. Dus je moet daar heel goed voor zorgen. En je moet het ook heel regelmatig onderhouden. Ja, ik ga regelmatig naar de vioolbouwer om te checken dat het allemaal in orde is. Dat er geen kleine openingen zijn die weer gelijmd moeten worden. Dat gebeurt trouwens best vaak met oude instrumenten, dat die eventjes gelijmd moeten worden. En verder, ja, je probeert daar heel goed voor te zorgen. En uiteraard bijvoorbeeld als je vliegt, dan mag je het nooit geven als hold. Je moet het altijd als handbagage meenemen. Ook al zeggen al die... ze willen heel graag dat... Nee, dat is veel te groot. Dat u mag niet meenemen in het vliegtuig. Nee, het moet! Ik heb echt best vaak op vliegvelden gestaan en met heesysteem geëist om de viool in de cabine te mogen meenemen. Ja.
Ja, en als je met zo'n speciale viool kan spelen... Ja, dan moet je natuurlijk
ook een hele goede stok hebben. En nogmaals, dat is ook weer het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Die heeft voor mij een hele mooie stok aangeschaft, die eigenlijk ook heel oud is, van 1790. Van Léonard en François-Xavier Tourte. De broers Tourte hebben in feite de moderne stok uitgevonden. Want vroeger had je de barokstok, die heel anders eruit ziet. En de moderne stok die je nu tegenwoordig ziet, dat is zo'n beetje de creatie van de gebroeders Tourte. En ze hebben de mooiste stokken gemaakt. En ik heb heel veel geluk dat ik op zo'n stok mag spelen.
Een aantal jaren geleden streek Maria neer in de voormalige oud-katholieke kerk aan het Papenpad. Daar richtte ze muziekhaven op. Het is in Zaanstad dé plek voor kamermuziek.
Samen met mijn man Mathieu van Bellen zijn we bezig dus hier met een kamermuziekcentrum, zullen we zeggen. We zeggen kamermuziek, maar in feite het is relatief breed wat we in huis kunnen hebben. We kunnen geen orkest natuurlijk faciliteren, omdat het kerkje te klein is. Maar het kunnen of solisten zijn of ensembles. En mensen komen hier om te repeteren, om aan een project te werken, te ontwikkelen, opnames te maken. En dat kunnen professionele cd-opnames zijn, maar ook bijvoorbeeld studentenopnames voor een auditie of voor een concours. Dus we proberen dat allemaal te faciliteren voor zo laag mogelijke kosten. Dus we zijn ook heel dankbaar aan alle fondsen en donateurs die ons daarmee helpen. Maar de kerk is natuurlijk ook aan renovatie toe, want de fundering, Zaanstreek, ja. De fundering is niet zo geweldig meer en de kerk zakt in. En het gaat dit jaar gebeuren. En tegelijkertijd gaan we dus ook de isolatie een beetje aanpakken, om het duurzamer te maken. En om eigenlijk, nou ja, wat we nu kunnen aanbieden op een beter niveau te kunnen aanbieden.
En dat is goed nieuws voor alle muzikale talenten in Zaandam. Aan Maria de vraag hoe het eigenlijk gesteld is met het muzikale talent in de Zaanstreek.
Je hebt natuurlijk hier een muziekschool, Fluxus, waar ik ken toevallig een paar studenten, maar ik geef geen les in Zaandam. Fluxus is nog een van de muziekscholen die zo'n beetje overeind kan houden. Dat de situatie met muziekscholen in Nederland is echt heel erg dramatisch. Dat er waren ooit meer dan 100 muziekscholen in Nederland en nu 14. En we spreken over een land van toch 17 of 18 miljoen inwoners. 14 muziekscholen is helemaal niks. Zelfs op die muziekscholen wordt er zoveel wegbezuinigd dat sommige docenten alleen maar lessen van 25 minuten kunnen geven. 1 keer per week. Dat is niet om een instrument te leren, heb je veel meer tijd en aandacht nodig. En sommigen leren alleen het instrument in groepslesverband. Dat kan eigenlijk niet. Dus we moeten onze muziekscholen koesteren. En ook zeker zo'n muziekschool als Fluxus, die ook bijdraagt aan dat jonge muzici-gewas. Want uiteindelijk die mensen die gaan vervolgens naar een jong talentklas aan een conservatorium. En hopelijk stromen ze door naar het conservatorium. En dat zijn ook al die jeugdorkesten natuurlijk. Overal wordt gezegd dat de doorstroming steeds minder goed is, dat er minder jonge mensen komen. En dat is een direct gevolg van de enorme bezuinigingen op muziekscholen. En muziekscholen is natuurlijk niet alleen klassiek, het gaat ook over jazz, pop, noem maar op. Je hoeft niet per se professioneel muzikus te worden, maar dat verbreidt ook je wereld. Je speelt samen met anderen. Je doet iets eigenlijk hartstikke goed voor je brein, voor je sociale ontwikkeling. Het is net zo belangrijk als sport in feite. Maar er wordt traditioneel meer geld gegeven aan sport dan aan muziek. Dat is een keuze. Maar de geestelijke gezondheid lijkt me niet minder belangrijk dan de lichamelijke.
Nou, het mogen duidelijk zijn, Maria kan terugkijken op een geweldig 2023. En in 2024 staan er ook allerlei mooie projecten op het programma.
Het eerstkomende grote project is een samenwerking met muzici van het Concertgebouw Kamerorkest. Dat zijn in feite muzici van het Concertgebouw Orkest. Ik speel met hun een hele mooie kamermuziekprogramma met werken van Richard Strauss en van Beethoven. En ik speel ook een paar stukjes van Bach. Dit concert hebben we eerst een try-out hier in Muziekhaven eigenlijk. Dat is ook het fijne. Je kan ook zo'n kleinschalig concert geven voor een klein publiek. Maar die try-out is een soort van voorbereiding voor het grote concert. En dat is op 30 januari in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dus dat is het eerste grote project die aankomt. En er zijn verder nog leuke projecten met een opname met mijn man Mathieu in februari. Ik speel met het residentieorkest in het voorjaar. En ook met het orkest Bellitoni. Bellitoni is een half professioneel, half amateur orkest. Maar dat zijn geweldig gemotiveerde mensen. En die maken 2 keer per jaar hele mooie programma's. En met hun ga ik Brahms vioolconcert uitvoeren op verschillende locaties. Ook in de Doelen, onder andere. En het najaar natuurlijk, ja, dan komt het cd met mijn zus uit. Dus dat is een groot moment weer. Hoe wordt het ontvangen?
Ja, helaas, de try-out in Muziekhaven is helemaal uitverkocht. Maar voor het grote concert in Tivoli Vredenburg zijn er nog kaarten.
En tot zover de podcast van de Orkaan. Meer nieuws vind je op onze website.